de vergadering van deze commissievergadering als vervolg op de vergadering van gisteren. Aan de orde is agenda punt 21. Ik kijk naar de commissie, wellicht even naar het college of inleidend nog dit een inleiding behoeft naar de wethouder.
Nou, dit stuk is eigenlijk een samenvatting van het besloten Deloitte-stuk en is behandeld door de concernjuristen van de gemeente Heerlen en die ten gevolge ook voorzien van een aantal aanbevelingen die in eerste instantie niet zijn getrokken door de onderzoeker Deloitte en die daar in dat stuk ook aangeven, de conclusie moet u zelf daar uittrekken of de aanbevelingen en dat is in dit stuk is dat verwoord.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar de commissie. Ik begin maar bij links van mij, de VVD, nou, als u vragen heeft.
Ik heb eigenlijk een beetje alles een beetje door elkaar heen gehaald, dus ik sla de eerste ronde even over.
Partij van de Arbeid.
Ik heb voor de eerste ronde, laat ik zeggen, ik heb hoger een standpuntverklaring. Het is heel triest zoals dat gelopen is met LICOM. En het probleem waar we nu mee geconfronteerd worden. En wij hopen dat met dit forensisch onderzoek in elk geval duidelijkheid komt wat er allemaal is misgegaan. En dat wij daaruit lering kunnen trekken. En de vraag aan het college en onze raad is dan ook, hoe gaan we dat doen? Ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat we gaan kijken wat er allemaal moet gebeuren. Want als raad staan we heel erg ver van deze situatie af. Er zijn ook een aantal stukken die geheim zijn, waarvan wij als fractie zeggen, misschien zouden die helemaal niet geheim hoeven zijn, maar dat gaat buiten onze competentie om dat te bepalen. Dat is nu eenmaal zo, dat kunnen wij niet veranderen. De belangrijkste leerpunten voor onze fractie zou in elk geval zijn, wat gaan we met deze aangetroffen problemen doen in de toekomst, om te zorgen dat ons dit in elk geval niet op dezelfde manier weer overkomt. Er zullen vast wel weer problemen komen, ook bij de volgende oplossing, maar niet meer op deze manier. Laat ik het daar maar even bij houden.
Oké, dank u wel. Ik verneem geen concrete vraag of een standpunt.
Buiten die vraag die we onszelf moeten stellen, hoe gaan we het nu aanpakken zodat de volgende keer niet zo uit klauwen loopt?
Oké. Dan kijk ik naar de lijst Borger.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag is eigenlijk, dat gaat dan over het totaal in het stuk staat diverse keren dat de Raad van Commissarissen zegt niet op de hoogte te zijn geweest. Dat kom je dus inderdaad regelmatig tegen. Wat wordt eraan gedaan dat dan nu die lijnen wel allemaal wat korter zijn en dat ze dus wel op de hoogte zijn en dat er dus wel gegevens doorgegeven worden? En de tweede vraag is, betreft eigenlijk meer de structuur. In die bijlage, dus zeg maar de samenvatting op pagina 14, derde alinea, staat dat er toch opnieuw hoofdelijke aansprakelijkheid van LICOM NV voor beide BV's wordt geëist bij de Rabobank. Maar waarom wordt Docs Companies niet ook hoofdelijk aansprakelijk? Omdat toch beide de bezitters zijn van de aandelen van die twee BV's.
Oké, twee vragen. Het college, het is bij u overgekomen.
De eerste vraag, Raad van Commissarissen, toen wij geconcludeerd hebben dat de aandelen vervreemd waren, hebben wij ook in ieder geval richting Raad van Commissarissen destijds aangegeven, dus ons vertrouwen in u is er niet meer. Dat heeft geleid tot het aftreden op verzoek van de AVA van de Raad van Commissarissen. Er zit nu een nieuwe Raad van Commissarissen, er zit nu een nieuwe directie. Dat zijn niet meer de mensen die er toen zaten. Dat zijn niet meer de mensen die weet hebben gehad van de stukken zoals hier liggen. En daar is een open dialoog absoluut een vereiste. En ook de normale gang van zaken op dit moment. Dus ik kan die angst in ieder geval wegnemen dat er dingen verzwegen worden. Dat is op dit moment niet zo. Dan de andere vraag, die misschien kunnen jullie nog een keer stellen, want dat was me in allerijl is me niet ontschoten.
Bij de samenvatting op pagina 14 en dan de derde alinea over dat stukje. Dat staat, begint met op 3 december 2008 zijn de BV's opgericht. En dan staat erbij op 5 februari 2009 wordt met Rabobank overeengekomen opnieuw hoofdelijke aansprakelijkheid van Licom NV voor beide BV's. Maar op dat moment was toch ook al Docs Companies ook al gedeeltelijk voor 50% in die BV's. Dus waarom krijgen die dan geen hoofdelijke aansprakelijkheid opgelegd?
Zoals ik het hier lees, handelt dat om, en het staat daaronder, om de bankgarantie die, die daarbij afgegeven is. En dat is in ieder geval richting de lijn van Licom, richting de lijn van Docs Company zal een brief van Docs Company zijn gegaan. Dus, zo interpreteer ik op dit moment. Dus,
dus die zijn ook deels dan hoofdelijk aansprakelijk voor? Die...
Volgens mij... dan moet ik even in mijn geheugen
graven. Dat maak ik er dus niet uit op.
Er staat ook daaronder in de schuingedrukte tekst voor beide aandeelhouders.
Sorry, antwoord is duidelijk? Ja? Dat waren uw vragen? Lijst Huisman Peters.
Ja, voorzitter. Uit de samenvatting blijkt dat de Rabobank, we hebben het daar straks al eens over gehad, Westelijke Mijnstreek, lees Rabobank, schriftelijk 10 vragen heeft ontvangen. Op 4 vragen is geantwoord en op de 6 overige wensen de Rabobank geen antwoord te geven. Hoe is op deze weigering gereageerd?
Daar is teleurgesteld op gereageerd. En... wel om de reden dat als je 10 vragen stelt en dan wordt geheimhouding opgelegd op de beantwoording daarvan, het vreemd is dat ze 6 vragen niet beantwoorden. Maar goed, we hebben geen dwangmiddel als zijnde onderzoeker om tot antwoord te dwingen.
Dat was uw vraag?
Ja, in de brief van Paulus Advocaten van 10 april 2012 lezen we op bladzijde 4 bij laatste aanbeveling. Men dient tevens te bezien welk soort financiering er is. Betreft een rekening courant of een lening of een combinatie van beide. Wat voor soort financiering is het?
Is dit te traceren?
Waarschijnlijk heeft u een andere paginanummering, maar dat zou op zich vreemd zijn. Maar... Kun u eens aangeven onder welk...
Laatste aanbeveling.
Ja, dat idee krijg ik ook.
Dat is een aanbeveling van Paulus Advocaat.
Meneer Gillissen, heeft u... dit pagina 22?
Ja, toch?
Oh. Ik heb bladzijde 4, ja. In de brief van Paulussen. Hè?
Die bespreken we niet.
U noemt de brief van Paulussen.
Ja.
Nee, die brief bespreken we niet, want die hoort bij het vorige onderwerp. Die liggen onder geheimhouding.
Ja, maar op pagina 22 staat dat ook bij de laatste alinea. De laatste regel.
Ik heb een totaal andere nummer.
Van het raadsvoorstel bedoel je?
Nee, van de samenvatting.
Oké.
Zoals wij het hier uithalen, gaat het om een, als het om een borgtocht gaat, gaat het om een lening, meneer Gillissen.
U had nog meer vragen, meneer Gillissen?
Ja. Even kijken. Ja, ik heb een heleboel vragen gehad, maar er zijn al heel wat dingen uit de antwoord. We moeten niet alleen naar het verleden kijken, vinden wij, maar ook naar de toekomst. Zowel op korte termijn als op lange termijn. De vraag tenslotte is, wat is de transitie voor Licom?
De transitie? Kun je daarmee iets specifieker zijn? Want de transitie, dat is natuurlijk een heel breed containerbegrip. Maar misschien dat u iets specifieker kunt zijn op die vraag, dan kan ik hem ook wat specifieker voor u beantwoorden.
Kijk op de toekomst.
De kijk op de toekomst.
Ja.
Volgens mij hebben we het daar in een volgend raadvoorstel ook over, wat we willen gaan doen. Het is zo dat wij, en de heer Langendijk is al inmiddels aanwezig, die zal dadelijk ook aanschuiven op dit onderwerp. Op de lange termijn zal LICOM zich moeten gaan transformeren tot een organisatie die zich richt op beschut werk. Daarnaast een stukje facilitair en daarnaast een stuk detachering. Groepsdetachering bijvoorbeeld voor de mensen. LICOM moet een transformatie ondergaan van binnen naar buiten. We weten allemaal dat in het verleden toen ABB is dichtgegaan, doordat DAF de opdrachten terugtrok, de mensen die daar werkten, ergens tussen de 600-700 en 800, dat die ingestroomd zijn binnen LICOM, zonder dat daar voor al die mensen nu werk is binnengekomen. Dus dat zijn mensen die doen nu met twee mensen het werk wat eigenlijk één man aan kan. Waardoor natuurlijk ook je liquiditeit zakt, want je moet twee mensen betalen, je krijgt maar voor één persoon geld binnen. Daar moeten ze die transitie mee vormgeven. En wat de gemeente betreft, mag LICOM daar, CQ is LICOM daar, ook al mee begonnen.
Dat waren uw vragen, meneer Gijssen.
Dat zijn de vragen.
Dankjewel. Ik kijk naar de CDA-fractie.
Voorzitter, wij kunnen kort zijn, maar een aantal vragen die zijn in het afgelopen uur al voorbij gefietst. Er blijft nog iets staan over die samenvatting op pagina 23... Daar wordt namelijk iets verteld over dat het niet opmerkelijk aan het hele dossier is dat LICOM verlies leidt, want dat is bij meer SW-bedrijven in dit land het geval. En ook de omvang is niet zozeer opmerkelijk, omdat dat ook te relateren is aan de grootte van LICOM. Maar staat er, het is wel opmerkelijk dat de omslag van een positief en winstgevend scenario naar een negatief en zwaar verliesgevend scenario binnen enkele maanden kon plaatsvinden. Dus ik heb gewoon een hele simpele vraag, en het is ook een beetje een vraag uit gemakzucht. Kunt u aangeven voor welke tijdsperiode hebben we het dan precies?
Nou, dat kan in mijn beleving alleen maar de periode in 2010 zijn, dat, zoals ik u al vaker bericht heb, in de AVA van mei aangegeven werd, we schrijven dit jaar nog een licht rode cijfers, en volgend jaar zullen wij in de plus zijn, en dat volgend jaar was dan dus 2011. Toen wij terugkwamen van vakantie en in de eerste AVA, en pin me niet vast op de datum september, oktober, werd ons medegedeeld dat LICOM een tekort had van 12 miljoen. Dat is het verhaal waar we eigenlijk vorig jaar november de voorziening voor getroffen hebben. Dat is die periode geweest. Voor de vakantie prima, na de vakantie alles mis.
Dus u praat dan over, zal maar zeggen, halverwege 2010 en een jaar verder?
Nee.
Of een paar maanden verder?
Nee, toen het bekend, nee, dat is vanaf de zomer, laat ik zeggen, mei 2010, oktober 2010.
Oké.
Okay. Die periode. Kijk, dat wij later pas in november 2011 die voorziening definitief getroffen hebben, heeft ook te maken met de wijze waarop we bevoorschot hebben in de rijkssubsidie destijds. Die hebben we naar voren gehaald om tijd te kopen om een gedegen stuk naar u toe te brengen.
Oké.
Okay. Dat waren uw vragen. Kijk naar de PAK-fractie.
Ja, voorzitter, collega Lespaar heeft een aantal vragen al, met name over de samenvatting, u toe laten komen. Ik ga ervan uit dat u die waarschijnlijk schriftelijk gaat beantwoorden.
Ja, dat is helemaal correct, maar gezien de uitgebreidheid van de vragen, niet zozeer van de vraag, maar de manier van vraagstelling, behoeft een heel uitgebreid antwoord. Hoop ik dat in ieder geval, en ik kan het niet 100% toezeggen, dat voor de raadsvergadering niet alleen de toe te zijn.
Prima. Ik kijk dan ook met name even naar het raadsvoorstel, zoals het hier ligt. Daar hebben we een paar vragen over. Daar komt uit het besluit onder punt 2 komen een aantal conclusies en aanbevelingen van het college naar de raad toe om de raad te vragen hier mee in te stemmen. Onder punt A staat bijvoorbeeld inventariseerde verbonden partijen. Ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt, met verbonden partijen. Ik ga ervan uit dat het gaat over BV en NV en dat verhaal.
BV's, NV's, gemeenschappelijke regelingen voor onze verbonden partijen.
Maar betreft het dan ook de gemeenschappelijke regeling WOZL? Want die heeft absoluut niets met LICOM te maken.
Bijvoorbeeld. Maar het is een algemeen... dit gebeurt nu met een bedrijf dat wij op afstand hebben gezet, zijnde een NV. Het advies wat hier gegeven is, controleer ook hoe dat zit bij andere verbonden partijen. Ja. Dat is de achterliggende gedachte.
Oké. Op het einde van die zin, ja, daar is iets misgegaan, denk ik. Dat is ook erg slecht geknipt en geplakt. Er staat een letter H. Ik denk dat daar een zin is weggevallen. Wat ik hier eigenlijk wil aan toevoegen, is dat het parallel aan dit verhaal staat ook nog een onderzoek van de Rekenkamer naar aanleiding van het verzoek van de Raad om te inventariseren wat nu allemaal aan de Raad is vertaald geworden. In hoeverre verhoudt zich dat met die eventuele analyse die het college hier voorstelt? De Rekenkamer, Parkstad Breed, is op dit moment aan het onderzoeken hoe de Raad geïnformeerd is geworden.
De Rekenkamer onderzoekt op dit moment welke rol en welke beslissingen, een beslissingsbevoegdheid de Raad in dit verhaal had. Om uiteindelijk tot conclusies te komen of voorstellen hoe de Raad beter betrokken kan worden in, laat ik zeggen, een organisatie als een NV waar wij dus nu met LICOM in zitten. Waarin formeel gezien zaken niet naar de Raad gaan, maar gevoelsmatig dat op dit moment wel nodig zou zijn. Dat is wat de Rekenkamercommissie in het onderzoek is.
Nee, de Rekenkamercommissie onderzoekt wat er in het hele dossier LICOM daadwerkelijk aan de Raad is medegedeeld. Op welke wijze de Raad is geïnformeerd. Dat is de opdracht die bij de Rekenkamer ligt.
Oké, ik heb dat gesprek gehad met de Rekenkamer. Die vragen zijn mij anders gesteld in ieder geval. Meer, wat is de rol van de Raad? Maar goed, dat kan een onderdeel daarvan zijn.
Hoe zij aan de informatie zijn gekomen.
Ah ja. Dus mij,
maar dat heeft verder geen consequenties met wat u nu voorstelt om een analyse uit te gaan, gaan zoeken op de risico's die in het kader van de beleidsruimte van de gemeentes, van de aandeelhouders.
Nee, dat zal elkaar niet bijten. Misschien hoogstens versterken. En even terugkomen op de H die u ziet, daar is waarschijnlijk een regel weggevallen. Mijn conclusie is, er staat een H te veel.
Er staat een H te veel.
Dus dat is geen zin weggevallen nu.
Dan komen we dit andere verhaal op het einde nog een keertje terug.
Aha.
Ja. Onder B spreekt u over een beleids- en vakambtenaar dient erbij de lead te hebben. We hebben er even bij gezet deskundigheid vraagteken. En waaraan denkt u dan?
Dat heb ik ook dus straks al aangegeven. In het verleden hadden wij de beleidsondersteuning niet vanuit onze eigen gemeente. En we hebben het op dit moment nu al zo ingericht dat wij op het dossier SW LICOM gewoon binnen de gemeente de beleidsondersteuning krijgen. En daar doelt dat op.
Dus dat heeft verder niks te maken met mogelijke externen die er nog eens een keer als deskundigheid naar kijken. Eventuele kosten die daarmee bij gemoeid zijn. Daar hoeven we niet op te verwachten dat dat niet gaat gebeuren. Volgende vraag, voorzitter, onder E. Daar staat iets heel opmerkelijks. Daar staat namelijk dat u bezig bent om te kijken of het hele dossier in de toekomst en het hele verhaal rond de aandeelhouder misschien bij één bestuurder gelegd kan worden. En ja, dat staat er wel. En de hele discussie over het aandeelhouderschap wilde u over deze periode heen tellen naar een volgende collegeperiode.
Nee, wat daar staat, en ik zal het citeren. Daarbij moet bekeken worden of mogelijke tegenstrijdige verantwoordelijkheid aanleiding geven om deze bij verschillende portefeuilles neer te leggen. Dat staat er.
Nee, of en, dat onbestuurlijke circuit, maar praktisch wordt gekozen voor één.
Ja, maar dit is een advies dat wordt gegeven vanuit het inhoudelijke punt. Inhoudelijk SW kan de vakwethouder met zijn ondersteuning in het ambtenarenkorps de inhoudelijke discussie doen over de SW en de mogelijke richting. Daarnaast zou voor het onderdeel financier, want dat zijn we inmiddels ook als gemeente, mogelijk de portefeuillehouder financiën verantwoordelijk kunnen zijn. En dat is die splitsing die daarin staat. Voor kleinere gemeenten, en daarom staat dat daarachter, zou dat een probleem kunnen geven, omdat die twee rollen vaak bij één portefeuillehouder zitten, zoals bijvoorbeeld in Onderbanken en in Voerendaal het geval is.
Ja, goed, het is wat onduidelijk. Zoals u het uitlegt, lees ik het dus niet. Wat onze reactie in eerste instantie was, ik denk, misschien is hier wel op dit moment op niveau Parkstad men aan het praten om misschien op Parkstad niveau ergens een bestuurder of een wethouder deze portefeuille te geven?
Nee,
SW?
Nee, is niet in orde.
Want waarom tilt u dan over deze collegeperiode heen? Leg me dat eens uit.
Omdat het op zich nu moeilijk is om iemand... laat ik zeggen, de inhoudelijke vakwethouders zijn op dit moment ingelezen in deze materie. U weet hoe moeilijk die materie op dit moment is. Als je nu die knip zou maken, moet je dus richting een collega-wethouder zeggen van begin je eerst in te lezen, want dan weet je wat er over gaat. En die maak je dan ook verantwoordelijk voor de financiën, want die moeten wel inhoudelijk weten wat er gaat gebeuren op het moment dat ik aan knop X draai of aan knop Y draai.
Maar dan kijk ik over 2 jaar, dan komen de gemeenteraadsverkiezingen en dan zit eigenlijk een heel totaal nieuw college, inclusief nieuwe burgemeester. Die moeten toch ook aan alle hun stukken inlezen. Dat heeft u toch ook moeten doen toen u wethouder werd.
Ja, maar die starten,
dus dat, die argument,
die starten van nul af aan.
Ja, maar dan nog, er ligt een dik dossier. Er ligt een dossier wat nu al tientallen jaren oud is. En dan moet je toch iemand daar niet blind op los laten gaan. Ook niet over 2 jaar. Daar moet je nu mee beginnen. Ja, en dan moet je nu duidelijk, eigenlijk intern binnen jullie als college al aangeven van... Laten we daar eens even in reshuffelen.
Kijk, wat op dit moment sowieso al bij ons intern gebeurt, is dat niet alleen wij inhoudelijk advies krijgen van de vakambtenaar, dat is mevrouw Lammers naast mij, maar ook van de afdeling Financiën. Dus we krijgen nu die 2 lijnen.
Ja, maar wacht er nou die 2 jaar mee, jongens.
En ook, het is een advies. En wij zullen dat advies zeker oppakken. En het is een voorstel om daarmee te wachten. Dat is niet gezegd dat wij dat ook moeten of gaan doen. Als dat uw vraag beantwoordt in ieder geval.
Ja.
Even... Voor alle duidelijkheid, ik neem aan dat dat sterretje wat erbij staat, die heeft dat andere uitleg aan. Er staat bij de aanbeveling op pagina 27 dat dat sterretje betekent, een kleinere gemeente kan dit leiden tot problemen, gelet op het beperkte aantal wethouders die er zijn.
Is dat die tekst? Ja, dat is correct.
Ja, ja. Dat heeft hij.
Sorry, kun je het nog een keer herhalen? Want bij een kleinere gemeente kan...
Nee, een kleinere gemeente kan dit tot problemen leiden, gelet op het beperkte aantal.
Ja, dat is toch wat ik zeg, ook aangeef net.
Ja. Maar voorzitter, even voor de helderheid. Daarvoor is het een commissie, hè? We mogen gewoon eventjes met elkaar filosoferen. Er werd terecht al eerder opgemerkt, en met name door mevrouw Huisman-Peters, van hoe gaan we nu verder met Lycom? En dan moeten we niet 2 jaar gaan wachten, omdat er dan een ander bestuurder dan, of wie dan ook, nog eens heel diep in dat dossier gaat duiken. Nee, we hebben er nu ingedoken. Er liggen nu een aantal resultaten. We zijn er niet tevreden over. We hebben allerlei discussies en we moeten nu doorpakken. En dan met name dat punt, daar maken wij toch wel bezwaar tegen om nu toch over deze collegeperiode dat heen te pakken. Dat mogen eigenlijk wel helder zijn. Ik zou er toch eens even goed over nadenken binnen uw college.
Zullen we doen. Neem maar mee.
Voorzitter, dan ga ik even met u naar het raadvoorstel naar bladzijde 2. Ja, wat bovenaan staat, dat mag duidelijk zijn, dat wij daar toch wel moeite mee hebben om die geheimhouding voor de duur van 20 jaar te bevestigen. Dat betekent als we dit raadsvoorstel aannemen, dat we dat daarmee bekrachtigen. En dat is wat moeilijk. Maar dat is een opmerking, hoef je niet op te reageren, u kent onze mening. Bladzijde 3 van 5, het verhaal cliëntenraad WSW. We hebben vandaag... hebben we op de mail een aantal vragen gekregen van de WSW. Niet zo erg veel wat betreft dit dossier. Wel heel veel wat betreft dadelijk het volgende onderwerp. Mogen we aannemen dat het college deze vragen of de ambtenaar of wie dan ook dat zo snel mogelijk beantwoordt? En mogen we dan een afschrift naar de raad daarvan hebben?
Nou, ik wil zeggen, we hebben een afspraak gemaakt of die gaan wij maken met de WSW-raad. Uiteraard worden die vragen, dat hoeft u niet te vragen, dat zeg ik u zeker toe, zo snel mogelijk beantwoord. En we zullen ook deze stukken gewoon lopende het jaar gewoon vaker met de cliëntenraad WSW in deze gewoon bespreken. Want wij vinden, maar ook de WSW-raad zelf vindt, dat je gewoon op goede voet met elkaar dit soort zaken moet kunnen bespreken. En de verstandhouding op dit vlak is in ieder geval heel goed met de WSW-raad. En we weten elkaar ook te vinden als we dingen nodig hebben of vragen naar elkaar hebben.
Oké. Dat was het wat mij betreft.
Dankjewel. Ik kijk naar de lijst BBB. Palmen.
Ja, voorzitter. Ik kijk eerst naar het raadvoorstel. Als je daar serieus naar kijkt, dan denk ik, wat er staat. Dat is eigenlijk de normaalste gang van zaken, dat hoeven we niet te beslissen. Dat vind ik normaal, dat je dat doet. En anders misken je je taken, maar dat is wat anders. Ik denk ook dat het de put dempen als de kalf verzopen is. Dus ik heb, wij hebben met het voorstel, daar kunnen we eigenlijk niks meer. Het is normaal, het normale werk wat je doet. We enten dit op de LICOM-structuur. De LICOM. En wij houden daar gewoon het rationele overzicht van. Het is het NV. We hebben aandeelhouders, de Raad van Commissarissen. En wij zijn aandeelhouder. En het is onze keus of we donaties doen aan de LICOM. Zo ja, zo nee. Dat is onze eigen vrije keus. We kunnen dat ook aan elk ander bedrijf doen. Wat zich daartoe geroepen voelt. Dus als we hier ja tegen zeggen, zeggen we in feite, we gaan verder op dezelfde oude voet. We veranderen niks. Het enige wat we erkennen is dat we allemaal niet ons best gedaan hebben en dat we er een zootje van gemaakt hebben. Nou goed, we gaan het beter doen. Nou, die voornemens hebben we al bakken vol. Ik geloof dat het hele archief ervan vol ligt. En we zijn er s'nachts mee verder gekomen. Dus wij denken dat je een principiële discussie zou moeten hebben over hoe gaan we het aanpakken. En dan bedoel ik de SW. En hoe komen wij op dat idee ook? Mede door uitlatingen van de curator met betrekking tot de MECOM. Meester Udo, geen heel onbekende in het gemeentehuis. Die daarvan zegt van het is een ondoorzichtige structuur. En dan interpreteer ik dat maar op mijn wijze. Dat wordt zo gedaan dat we het niet, dat het onnavolgbaar is en dat er ja, dan fraude heel snel op de loer ligt. Dus ik denk dat we dit moeten.
Mag ik u wat vragen?
Ja.
U betrekt er nu ook MECOM bij. Het is al een moeilijk dossier om te doorgronden, maar op het moment dat u MECOM erbij betrekt.
Nee, maar MECOM erbij als voorbeeld. Hè? Dan, ik bedoel, er zit een professional.
Dan maakt u van een kleine snelkookpan met spaghetti, maakt dat nu meteen een 10-persoons wok van.
Nee, maar die meneer, die curator, die is een hele tijd bewindvoerder geweest. En dan komen we zo meteen nog wel bij de WZL-begroting op terug. Die is nu curator in zo'n soortgelijke instantie, waar ook niemand in dit huis precies wist hoe het in elkaar zat. Maar los ervan, we gaan ermee in zee. En die man die concludeert van, eigenlijk, je moet dit nooit willen, op die manier. Nou, wat wij nu doen, als we dit voorstel aannemen, dan gaan we gewoon weer verder op die manier en slaan alle waarschuwingen van professionals en mensen die het goed voor hebben met de maatschappij slaan we in de wind. Dus u kunt, tenzij u heel andere argumenten heeft, kunt u ons niet overhalen, en dat is dan een conclusie die ik trek, op deze manier om te zeggen, we zeggen ja daartegen, omdat wij vinden dat de discussie principieel moet gaan, gaan we op diezelfde voet verder. Ondanks alle verbeteringsvoorstellen, zeg ik u, en daar hoef je geen profeet voor te zijn, wordt het weer over 3 jaar dezelfde zooi. Echt dezelfde zo.
Als ik even terug mag komen op uw opmerking over MECOM. U zegt, we weten van alles en toch gaan we ermee in zee. MECOM is een bedrijf geweest dat wij als gemeente zelf hebben opgericht. En ooit voor zelfstandig, ja, dan kun je kijken, is echt waar. Eind jaren 90, toen zat u ook in het raad al, dus waarschijnlijk dat u dat nog in het geheugen heeft. Maar dat is wel een organisatie die we zelf ooit in leven geroepen hebben en daarna voor zelfstandig hebben en ook op afstand gezet hebben. En qua op afstand zetten ga ik wel met u mee dat daar een vergelijk in zit. Maar voor de rest zijn toch wel hele andere dingen.
Nee,
zoals, u aangeeft, zoals u aangeeft, meneer Palme, de discussie voor over hoe gaan we nu dadelijk om met LICOM. Ik ben blij dat u dat zegt, want dan moeten we dit punt afronden en naar het volgende punt gaan, want daar gaan we het over hebben.
Nou, we hebben hier het voorstel is, in ieder geval over LICOM, dat we de verbonden. We kunnen het niet doortrekken naar alle verbonden partijen, want LICOM is geen verbonden partij. LICOM zijn we aandeelhouder, net zo goed als misschien bij de luchthaven of bij Aterra aandelen hebben. Ik bedoel, LICOM is voor mij geen verbonden partij. Ik bedoel, dat is het slechtste voorbeeld. Dus wat doet dit punt LICOM dan met deze aanbeveling? Ik bedoel, ik kan er niks mee. Het enige wat u me door dit voorstel duidelijk maken dat wij ook binnen dit huis, en dat heb ik er vaker gepleit, en dat is geen verwijder mensen, maar die expertise niet hebben.
Maar kijk, u zegt het is geen verbonden partij, volgens de letter van de wet zou dat dan kunnen, maar de mensen die er werken zijn wel formeel bij ons in dienst en die werken bij LICOM. En dat maakt toch wel een duidelijke verbinding. Dat zijn 500 mensen.
Nee, wij maken ons druk voor die mensen. We maken ons niet druk voor die mensen die er een puinzooi van maken. En die miljoenen die wij geïnvesteerd hebben, die hebben we niet geïnvesteerd in die mensen aan werk. Die hebben we geïnvesteerd in de puinzooi. Is onze, op basis van de gegevens zoals wij ze kennen.
Dat is uw uitleg. Kijk, even los van hoe de door u benoemde puinzooi dan ontstaan is. Maar wij leggen nu wel geld bij uit sociaal oogpunt. Want u geeft het zelf al aan, we hoeven dat niet. Maar wij doen dat omdat daar 4500 mensen werken.
Nee, maar dat is,
en op het moment dat we... Nee, maar laat me even vanaf maken. Op het moment dat we daar de stekker uittrekken, wat we niet doen, staan die mensen wel op straat. En zijn wij als gemeente wel gehouden om die mensen terug naar ons te halen, want ze zijn bij ons in dienst.
Ja,
en wat dat voor financiële gevolgen heeft, dat is nog een veel groter als het geld wat we nu bijleggen.
Voorzitter, dat hebben wij nog niet in beeld. Maar op deze manier verder gaan is vragen om de problemen. Ik bedoel, dat breng het maar in beeld. Als u mij een besluit wilt laten nemen, zal ik de voor- en tegens moeten hebben. Die 4500 mensen, dat wordt gebruikt als het middel om verder te gaan op de manier wat we doen. En we gaan voorbij en aan het systeem van, we vragen ons niet af of Liekum terecht declareert bij de WOZL en terecht die subsidies opstrijkt. Wat er zijn ook, kan ik u verzekeren.
Nee, tot meneer Palme, dat is niet correct, want dat wordt wel degelijk gecheckt bij WOZL. Ja. Maar als u alles in twijfel trekt, dan kan ik er ook weinig meer aan doen. Maar op de laatste pagina staan wat aanbevelingen. En die aanbevelingen die staan hierin niet voor niets, zoals u dat zegt. Nu worden we wel overgenomen. En
dan staat als voorzitter ingrijpen met betrekking tot... meneer Palme, heeft u ook nog dan, met respect, wat de vragen of...
Ja, voorzitter, natuurlijk. De Lloyd & Touch is het rapport, wordt geheimhouding opgelegd. Is de bedoeling, hè? Of lees ik dat verkeerd? Nee, op het rapport niet. Het verslag.
Mijn vraag is of u nog vragen heeft over dit agendapunt, meneer Palme.
Voorzitter, als u even uw geduld kunt betrachten, dan zullen we daar ook toe komen. De geheimhouding... De Lloyd & Touch heeft een feitenonderzoek gedaan. Ja?
Ja, maar goed, daar hebben we het net een uur over gehad.
Nee, de Lloyd & Touch heeft een feitenonderzoek gedaan. Feiten, zijn die geheim? Valt dat onder de geheimhouding, het feitenonderzoek? Of gaat dat alleen...
Ja, de inhoud van het feitenonderzoek valt onder de geheimhouding. Nou, dat hebben we u toen straks ook uitgelegd en tot twee keer toe. En ik begrijp niet waarom de vraag nu voor de derde keer komt.
Nee, omdat er staat, gelet op de door de persoon aanleidbare inhoud en de bedrijfsbelangen van Liekom. Nou, feiten...
Meneer Palme, dat is geen discussie. Het rapport is geheim, inkluis wat daarin staat. Punt. En daar is verder geen discussie over mogelijk.
Ja, als dat uw mening is, onze is dat niet. Dan hebben we daar een verschil van mening over.
Ja, maar dat kan, dat is ook wel eens gezegd.
Voorzitter, er staat op pagina 4, daar staat de WOZL genoemd. De gemeenschappelijke regeling en de SW-bedrijven. Relum, de werkmeester, Transfer BV, Mekon, Liekom NV. Zoals we weten, Mekon was voor zelfstandig. Liekom is een NV, de Transfer is een BV. Wat voor risico's lopen wij in dat soort dingen als wij meedoen aan dit soort regelingen?
In principe moet u Relim, de werkmeester Transfer BV, toen het stuk gemaakt werd, was het verhaal van Mekon nog niet 100% uitgekristalliseerd, dus die staat er wel in bij. Je moet hier in principe uit, maar Liekom NV zijn we aandeelhouder van, en vanuit het aandeelhouderschap lopen we risico. Bij Transfer BV de werkmeester en Relim, dan kopen wij gewoon, trajecten, noem het maar zo in. Maar daar plaatsen wij mensen, het zijn gewoon externe commerciële bedrijven waar wij geen verbintenis mee hebben.
Ja.
Het risico wat wij daar lopen is dat wij mogelijk een cliënt terugkrijgen die dan terug naar WOZL gaat en op een andere manier zijn werk in de SW zou moeten gaan vinden dan bij de betreffende onderneming.
Nou, ik stel die vraag, omdat we bij Mekon, als ik de curator goed interpreteer, dat we daar wel risico's lopen. het op de claims krijgen.
Ja, dat is correct. Maar bij Mekon is het een ander verhaal. Want Mekon heeft zijn toegekende rijkssubsidie uit de SW niet gebruikt om zijn mensen te betalen. En ultimo blijven wij dan verantwoordelijk voor
maar,
de mensen.
Maar goed, daar komen we zo meteen op. Dat komt bij... Oh, even kijken.
U had nog meer vragen?
Ja. Nou, dat doet toch niet zo ongeduldig.
Nee, goed, maar we moeten even de tijd in de gaten houden, meneer Van.
Ik probeer mij te jagen. Ik denk dat de zaak zo ernstig is, dat we daar best wat aandacht aan zouden mogen besteden. Voorzitter, als ik met u naar de conclusies kom op basis van het onderzoeksrapport op pagina 15... Dan zeg ik dat even in mijn eigen bewoordingen. Daar staat erbij, er is niks verkeerds gebeurd onder het eerste streepje. Op hoofdlijnen is alles volgens de letter van de wet gebeurd. De enige conclusie is, dat moet zeggen, dat is wat onhandig bestuurd. En dat we daar onvoldoende kwaliteit hebben. Is dat nu wel gewaarborgd? Als we op die wijze, zelfde wijze voortgaan doen.
Het antwoord daarop is ja, want we hebben nu de in ieder geval ambtelijke ondersteuning volstrekt anders ingericht. We hebben een projectbureau en onder dat projectbureau resulteert een juridische werkgroep vanuit de gemeenten, resulteert een ambtelijke inhoudelijke werkgroep namens de gemeente en een financiële werkgroep namens de 11 gemeenten. Die alle stukken van WOZL die naar het DB, AB gaan en ook de stukken van de AVA, in ieder geval voorzien van gemeentelijk breed commentaar. Dus er is ingezet op expertise. En niet zoals in het verleden het geval was dat iemand naar een AVA ging en daar enkel de heer Simons bij zat als ambtelijke ondersteuning. Dus het antwoord daarop is ja.
Ja, dat levert bij mij de volgende vraag op. We hebben een NV. Daar zitten, als ik dacht, 100, 150 mensen die... het werk moeten doen. En wij als aandeelhouder gaan steun verlenen aan een groep mensen die hun werk niet doen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik weet niet of vanuit uw eigen perspectief u dat verkeerd ziet. Dat kan ik niet beoordelen, maar...
Nee, maar we hebben het over de NV. We hebben het hier niet over WOZL. Hè? Je is ja, Licom NV.
De Licom NV is een uitvoerder. Die voert uit...
Nee, dat vind ik prima, maar wat moeten wij dan? Welke ambtelijke ondersteuning moeten wij geven? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als aandeelhouder aan een directie met 100, 150 mensen die administratie, weet ik wat allemaal doen. Wat moet ik dan...
Die ondersteuning, meneer Palmer, die komt, zoals u zelf ook al aangeeft, in een eerder verhaal wat u hield, dat aandeelhouders naar, in ieder geval naar een AVA gaan, en goed onderlegd zijn, na onderzoek vanuit die ambtelijke commissie, met de stukken die ze onder de arm heeft voor die aandeelhoudersvergadering.
Ja, dat vind ik een vanzelfsprekendheid. Ik bedoel, als je een aandeelhoudersvergadering en je kent het zelf niet, laat je je bijstaan. Dat is vanzelfsprekend. Dat heeft niks met de Licom te maken. Dat doe je ook als je naar de luchthaven gaat, of naar Aterra, of weet ik wat gaat. Maar we hebben het hier over de Licom. We hebben het niet over... iemand anders.
Nee, maar ik heb het ook over de Licom. Ik weet niet waarom u telkens Aterro erbij had. Maar
nee, maar omdat ik dat begrepen heb, zijn we ook aandeelhouder van. Van die vuil bedrijven. Voor dat
nou, een maand dat daar een aandeelhoudersvergadering is, dat de...
Nee, maar dat is geen verwijt.
Dat de wethouder in kwestie zich ook laat voorlichten.
Nee, maar we zeggen, het bestuur is onhandig geweest. En dat is het bestuur van de Licom. Dat zegt niks over onze bestuurders. Want als de besluitvorming allemaal correct gegaan is, dat gebeurt door de directie en de raad van commissarissen. En ik heb het over de aandelen, niet hier in deze gemeente.
Misschien moet u mij dan toch even de pagina aangeven waar u het woord onhandig ziet staan. Of is dat een interpretatie van een zin die...
Ja, ik zeg dat als je zegt, er is ingezet op incidentele boekwinst om structurele verliezen op te vangen, met als gevolg dat de verkoop van het vastgoed leidde tot hogere vaste last in de vorm van huur. Te zeggen, ja, het is, de besluitvorming is allemaal correct gegaan. Zeg alleen, de kwaliteit van die mensen die beslissingen genomen hebben, is blijkbaar niet goed geweest. Dus de directie niet. En het hele apparaat wat eronder hangt, want de Licom bestaat ook uit 100, 150 mensen die niet geïndiceerd zijn. De professionele krachten. Of zei ik nu wat verkeerd?
Dat is zeer hoog.
Nou, u zegt niks verkeerd, maar ik moet even op mijn woorden letten. Kijk, er was.
Nee, we doen net of wij de fouten gemaakt hebben. Ik bedoel, wij als gemeente hebben. Nee, als bestuurder heb ik.
Nee, maar het is een combinatie. Ik bedoel, het feit dat wij Licom, wat we bij Licom destijds de touwtjes hebben laten vieren als overheden, heeft natuurlijk ook debet gehad aan de problematiek. Doordat mogelijk een directie te veel vrijheden geclaimd heeft.
En ik zie dat.
En dat er in het apparaat van Licom iets moet gaan gebeuren. Ik bedoel, ook dat is geen geheim, dat weten we allemaal. En dat is ook vaker in stukken naar voren gebracht, ook door Licom zelf. En wat erin moet gebeuren en hoe we dat gaan doen, dat gaan we bij het volgende stuk bespreken.
Ik zie dat Lijs Borger een interruptie al.
Ja, als aanvulling ook, want dat is toch precies wat meneer. Die staat er aan. Dat is toch precies waar we het nu over hebben, toch? Wat meneer Palme zegt, dat we nu moeten zorgen dat we dus beter in controle zijn, omdat we dus te ver van dat bestuur af hebben gestaan en niet op die aandeelverhoudingsvergadering niet genoeg hebben kunnen controleren, omdat we gewoon niet capabel genoeg waren.
Oh, maar nu heeft u het over de eigen bestuurders. Ja, maar dat is niet de conclusie van het rapport.
Ja, maar die conclusie trek ik ook niet. En zeker het woord capabel niet. Want je kunt hele capabele bestuurders hebben. En volgens mij hebben die ook in Brunsum. Maar als je niet voorgelicht of ingelicht, of dan ga je ook met informatie. Zijn achterstand informatie.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Als aandeelhouder bestuur je dat hele verhaal ook niet daar. Je bent wel dus participant omdat je daarin financiert. Je hebt je aandelen gekocht.
Bestuurder in de zin van de bestuurder van de gemeente Brunsum zijn de persoon ja. X of een andere gemeente als zijn de bestuurder. Hè? Niet bestuurder in de zin van bestuurder bij
die
de
fout
moet. Nee, oké.
Okay. We moeten ook niet gaan denken dat wij daar als u daar aan het besturen bent binnen dat ik kom. Helemaal niet.
Nee, maar daar heb ik het
u, we hebben gewoon aandelen gekocht. En als daar winst zit, delen we in de winst. En verliezen we, ja, dan moeten we bijlappen. En dat is nu wat hier aan
het is in een NV inderdaad zo, je bestuurt daar niet. In die zin heb ik het woord bestuurder ook niet genoemd. We zitten wel als aandeelhouder en gezamenlijk met 11 gemeentes ben je wel volledig eigenaar van dat bedrijf. En als
maar
je,
de discussie
en dan mag
is nu.
En dan mag je wel voorstellen doen.
Maar voorzitter, de discussie is nu, wij pompen dus geld erin. Hè? Dat geeft meneer Palme continu aan, geven wij ook aan. Hoe lang gaan we hiermee door? Kunnen we niet zeggen, het opdoeken die handel hebben we al eens eerder gedaan en we gaan het zelf doen. Nou, dan komen we dadelijk op het volgende agendapunt. Maar we worden weer door de wet ingehaald. Want de wet zegt, we gaan er niet meer door. Want we gaan die hele SW waarschijnlijk in die toekomst al helemaal anders doen. Dus wij staan eigenlijk echt hier met grote mond te wachten. Of met een grote open mond te wachten van wat gaat er nu gebeuren.
Kijk, het is zo. En dat,
ik
dat,
weet het
en
niet.
Dat ziet u in het volgende stuk ook terug. En de structuurdiscussie daar zullen we na de zomer hebben, zoals aangegeven. Nu de hele boel opdoeken of overnemen is ook geen optie. Bij het opdoeken, dat heb ik al eerder aangegeven, dan ben je nog gehouden aan het in dienst nemen van de op dit moment ruim 500 SW'ers alleen van Brunsum. Gemiddeld subsidiebedrag 25.000 euro. Ik tel het even gauw door. 12,5 miljoen. Stel, je hebt geen werk voor die 500 mensen. Vervalt de rijkssubsidie, moet je die mensen wel hun salaris betalen, want dat stopt niet. Kost het je per jaar 12,5 miljoen. Maar aan de andere kant, laat me even uitpraten.
Maar dat vervallen van de rijkssubsidie klopt
niet. Laat me even uitpraten. Wat dat van de rijkssubsidie klopt niet.
Iemand heeft een SW-indicatie, die krijgt dat. Dus dat gaat, die subsidie
nee,
krijgt u.
Nee.
Die 22.000 euro.
Oké, even orde. Ja, maar even via de voorzitter. Ja, ook weer, dit is heel interessant, maar graag even bij de feiten blijven.
Ja, dit zijn de feiten, voorzitter.
Nee, dat klopt. Maar ik wil toch even stellen van, en houd dan ook bij de vragen in ieder geval, want we hebben nog 3 agendapunten volgend hierop.
Kijk, het is zo dat als je rijkssubsidie krijgt voor 500 mensen, die 500 mensen werken op dit moment in de SW-sector, u zegt opdoeken, wij hebben als Brunsum zijnde geen 500 banen, morgen ter beschikking voor 500 SW'ers. Het Rijk zegt op dat moment, wacht even, u kunt maar 100 mensen plaatsen, dus wij gaan uw taakstelling verlagen van 500 naar 100, want u heeft maar 100 mensen aan het werk. Die mensen moeten aan het werk zijn. Dus dat zou in dat geval, hypothetisch geval zoals ik het nu benoem, 100 aan het werk, 400 niet, zegt het Rijk. Voor die 400 krijg je ook geen subsidie. Maar die mensen zijn wel bij ons in dienst. Arrezo van 25.000 euro ongeveer, waarbij een rijkssubsidie krijgen, kan hoger, kan lager zijn, dat zal links en rechts wat schommelen. Dat betekent dus concreet dat wij van vandaag op morgen ons een tekort aandoen van 10 miljoen.
Nee.
Als wij dat zeggen.
Op de lange termijn heeft u daar gelijk in.
Nee,
klopt.
Ook op de korte termijn.
Nee, tuurlijk want u wel. Kunt namelijk...
Nee, meneer Jansen, op het moment dat wij zeggen opdoeken, dan komt er een curator en die zegt knip, 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 knip. Van vreemden, die haal ik geld binnen om te kijken wat die kan dekken. En er wordt niet gekeken naar ons als gemeente, want wij hangen aan de spreekwoordelijke laatste mem, net als bij het Mekon-verhaal, en dan mogen wij weer bijlappen. Ja, bij Peters en bij Graus kom je ook geen 500 mensen kwijt.
Nee, maar
wij
buiten
voor het inkomen. Goed, ik... Oké, beste commissie, meneer Palmen...
Voorzitter, ik ga verder met de conclusies. Omdat er staat, bij de eerste conclusie is alles na de letter van de wet rechtmatig gebeurd. Hoe interpreteert u dan de conclusies dat de Raad van Commissarissen niet altijd juist en wel volledig is geïnformeerd? En indien de Raad van Commissarissen wel is geïnformeerd, dan steekt volgens het meest positieve scenario. En ook als dat beeld snel onjuist werd, wordt niet ingegrepen. Dit ondanks consequent tegenstemmen van een van de commissarissen. Hoe zou u dat dan willen betitelen? In het kader van alles is goed geweest. Ik bedoel, de Raad van Commissarissen...
Niet alles is... Ja, maar u springt van inhoudelijk naar juridisch. Kijk, niet alles is juist geweest, maar alles wordt wel rechtmatig.
Nee, maar u vraagt...
Waar gaat het om?
U vraagt aan ons toch om de conclusies te onderschrijven, of niet? Ja, na voor een college de conclusies aanbevelen en in te stemmen door klevensloten acties. Of onderschrijven we deze conclusies?
Maar dit is een conclusie die is getrokken uit het feitenonderzoek van Deloitte rapport.
Ja, maar...
En dat dat niet misschien altijd correct is, dat klopt, maar juridisch klopt het.
Nee, de Raad van Commissarissen, die zit er die van eigen aansprakelijkheid, de eigen verantwoording. Als die onjuist of niet worden geïnformeerd, dan kan dat niet rechtmatig zijn gebeurd. Ik bedoel, dan is er iets misgegaan. Dus ik vind dat innerlijke tegenstrijdigheden zitten in die conclusies en in dat rapport. Als ik eens Raad van Commissarissen, dan weet je dat je aansprakelijk gesteld wordt. Of kunt worden. En als ik niet juist geïnformeerd ben, dan heb ik toch wat kwalijks gedaan als... En dan noem ik het even bestuurder of directie van de NV. Dan klopt dat toch niet in de rechtmatigheid zoals de conclusie ons doet geloven. Dan heb ik dus wat minder vertrouwen, moet ik u heel eerlijk zeggen, in het rapport. En dan is er vandaag, zegt u het maar, is dat correct of zie ik het wat te zwart?
De conclusies op basis van het onderzoeksrapport van Deloitte, zoals ze hier opstaan, zijn door juristen gemaakt. En ook u bent een jurist. En,
ja, maar dat heet niet.
En,
ja.
En ze hebben het extract van het Deloitte-rapport gemaakt, dus ik ga er ook vanuit dat dat correct is, zoals het hier staat.
Ja.
Ik heb op dit moment in ieder geval geen reden om daaraan te twijfelen.
Als ik aandeelhouder ben als gemeente en ik constateer, en het staat hiervoor, dat de Raad van Commissarissen niet correct wordt geïnformeerd over belangrijke beslissingen, dan zeg ik, dan zit ik bij een bende. Ik ben een ongeorganiseerde bende. Dan moet ik snel mee kappen. Dan moet ik de aandelen weggooien in de vuilnis en me niks meer ervan aantrekken. Ik bedoel, hoe kun je nu een orgaan wat controle moet uitoefenen, de Raad van Commissarissen, als die slecht geïnformeerd worden... Ja, dat kan ik dus niet meer...
Maar u vraagt dus een ongecontroleerde bende, moeten we de rotsen weggooien? Ik vind dat wel een kwalificatie, die neemt u maar voor uzelf. Nee. Dit gaat wel over een periode waar het over andere mensen ging dan die er nu zitten.
Nee, dat...
En ik kan niet meer terugwerken en de kracht de handen in de ring gooien. Ja. Volgens mij lukt
nee. Ik bedoel, ik probeer u ook nog wat handleiding en kapseltjes te geven voor uw second opinion. Of was dat vertrouwelijk? De voormalige commissaris op pagina 17 die zegt van dat binnen de Raad van Commissarissen de vertrouwelijkheid gold, welke nog steeds voortduurt. kunt u mij aangeven waarop dat dan gebaseerd is? Want wat heb ik aan een raad van commissarissen die vertrouwelijkheid hebben, die vervolgens zeggen we zijn slecht geïnformeerd? Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Dat is de vraag om ja, de ondoorzichtigheid ten top.
Dat zal in de statuten van de NV staan, neem ik aan.
Weet niet, maar dan heeft hij nu de vertrouwelijkheid geschaad, dat blijkbaar.
Ja. Waar baseert u dat op dan?
Ja, als een voormalig commissaris. Alles, het staat in het openbaar stuk, ik bedoel, ik zie het maar.
Hij geeft daar alleen aan dat de geheimhouding lag binnen de Raad van Commissarissen. Dus,
Nee, maar goed, in de conclusie staat dat de Raad van Commissarissen niet altijd juist en wel volledig geïnformeerd is. Hoe wilde u het weten als niet daaruit gelekt is? Ik bedoel dan,
dat is uw conclusie, de mijne is anders.
U krijgt ook de stukken van de Raad van Commissarissen. Ja, waar wil ik dan mijn conclusie op baseren? De raad wel, is niet altijd juist geïnformeerd. Hoe kun je dat... Ja, ik...
Goed, dat is een conclusie van de persoon in kwestie die hier op papier staat. Dus
nee, dat is een conclusie van het onderzoeksbureau. Hè, waar zijn onderzoeksrapport Deloitte & Touch. Ik bedoel, ik zeg niks verkeerds. We kunnen allemaal lezen. En dat is openbaar.
Zoals het hier staat, zo staat het er. En hoe u dat voor mij is maar voor één manier uitlegbaar. Maar blijkbaar voor u op een andere manier. Maar daar zijn we het dan niet over eens.
Nee, maar ik bedoel, ik probeer me die constructie voor te stellen. Als ik binnen de Raad van Commissarissen, als dat daar allemaal vertrouwelijk is. En je zegt er nu, ja, ik heb een beslissing genomen, maar daar kan ik niks over zeggen, want het is vertrouwelijk. Maar wij als aandeelhouders worden daarmee benadeeld. Hoe kan ik nu ooit een raad van commissarissen aansprakelijk stellen voor dingen die scheef gaan, als ze zeggen we hebben vertrouwelijkheid en wij weten niet wat gebeurt? Ik bedoel, ja, voor mij is dat een ondoorzichtige constructie, maar ik probeer u op het pad te krijgen dat we naar een doorzichtige constructie gaan. Ik zie dat u met een probleem worstelt. Het is nogal wat. Wat mij meer interesseert is, en dat is de vraag, wat doen we ermee? Dat die op pagina 18 die commissaris opmerkt dat er heel wat verbeteringen waren die in ieder geval uitgaven beperkend waren. We weten die nu. Wat doen we daarmee? Want er staat niet in de conclusies.
Nou, als u dat wil,
in de aanbeveling.
Als u dat wil, neem ik contact met hem op.
Nee, maar wat doen wij als aandeelhouders met de conclusie wat die meneer zegt?
En dan heeft u over het laatste onderdeel van die alinea.
Ja, de voormalig wens u op te merken dat een gemiste kant is dat hij in de voorbije tijd niet rechtstreeks het wijkvoorzieningschap of aandeelhouders is benaderd. Hij had veel informatie als verbeterpunt, ook nu nog. Wat het ook mogen zijn, de hogere WO-afschaffing en de SP 4.000 euro per persoon te veel loon. Ik bedoel, we hebben in een ander stuk kunnen lezen dat we, ik geloof, 1,2 miljoen kunnen besparen op de loonkosten als we op een andere manier te werk gaan. Doen we er wat mee?
Nee, maar wacht even, want volgens mij, ik ben u nu bewust dan wel onbewust dingen door elkaar aan het gooien. We kunnen 1,2 miljoen besparen op het loon. Dan moet u mij dan even pinpointen waar dat staat.
Nee, dat staat in een vorig stuk, in december of wanneer hebben we daarover gediscussieerd.
Op het loon?
Ja, dat begon te staan in, duidelijk vermeld. We hebben te hoge loonafspraken met mensen. En als we daar wat zouden ontslaan, dan zouden we daar een voordeel hebben van 1,2 miljoen. Als ik me goed herinner, ik weet niet, moet ik de stukken erop nakijken.
Ik kan het bedrag niet voor de geest halen, maar waarschijnlijk is uw geheugen iets beter. Maar.
Nee, dat zeg ik niet. Maar er stond in ieder geval een flinke post. Waarvan ik denk, nou, daar moet je echt over nadenken. Als je van je eigen mensen...
Kijk, laat ik het zo benoemen dat iedereen die goede ideeën heeft... ik ben van harte welkom om die met mij neer te leggen.
VVD-fractie.
En dan zullen wij die meenemen, dan wel een gesprek aangaan.
Ik kan me wel een bedrag herinneren van 1 miljoen, maar dat had te maken met een loonsverhoging. Nee. Binnen het LICOM.
Ja, dat was een bedrag. Het was een bedrag. En meneer Palme is natuurlijk wereldkampioen in zaken door elkaar gooien. Om de onduidelijkheid mogelijk te bevorderen. Of mogelijk onbewust, dat weet ik niet. Het is een bedrag van 1,3 miljoen dat gereserveerd moest worden voor een cao-verhoging die er mogelijk nog aankwam. Die is nog niet doorgevoerd, die cao-verhoging. Er is op dit moment nog geen gesprek meer gaande tussen de bonden en de SW-sector. Dus dat bedrag is nog niet uitbetaald. Dat heeft niets met besparen te maken. Dat is een bedrag dat gereserveerd is.
Ik denk dat we over wat anders hebben, maar goed.
Meneer Palmer, mag ik u toch verzoeken om in ieder geval uw vragen, want we hebben nog een termijn hierna, of verleg in de tweede termijn, want ik wil wel, als voorzitter, niet de vaart, maar wel enige snelheid toch vanaf nu hebben.
Ja, voorzitter, ik denk in de raad krijgen we, als we geluk hebben, 10 minuten. En hier...
Dit is al een half uur.
Nee, maar we hebben...
Dan stel concreet vragen, want dan... En als er anderszins zaken zijn, dat is heel interessant, maar...
Heb toch een concrete vraag gesteld. Wat doen we met die aanmerkingen?
En dan wordt getracht antwoord op te geven.
Ja, nou, dan herhaalt u het antwoord eens.
Ik heb gezegd dat ik zal contact opnemen.
Ik ga met mij de discussie niet aan.
Ik zal contact opnemen met de persoon in kwestie. Maar als u het daar niet mee eens bent, dan begint u de discussie. En ik vind dat de discussie hieromtrent voor de raad is. Dan wel begrijpen wij elkaar op een andere manier. Dan wel moeten wij concluderen dat we agree to disagree. En misschien is het dat wel.
Nee, maar wat doet u als aandeelhouder daarmee met dit soort opmerkingen die van de Raad van Commissarissen of van een van die leden komen? Die zeggen, ik heb ideeën hoe we dat kunnen beter doen, hoe we goedkoper kunnen werken. Dat is dus een terechte vraag. Het gaat potverdomme om gemeenschapsgeld wat we weggooien.
Die zullen landen in de transitie. Maar...
Ja, nu zeg je transitie, u zegt die meneer.
Maar misschien dat u de moeite kunt opbrengen om heel even te luisteren. En het is natuurlijk ook zo dat Raad van Commissaris in kwestie dat natuurlijk al lang had kunnen inbrengen toen hij Raad van Commissaris lid was. Toen hij lid was. En dan stel ik u de vraag, waarom heeft hij toen het niet gedaan?
Ik weet niet, ik ken de man niet. Maar als hij alles in vertrouwelijkheid moet...
Sluit ik mij daarbij aan, want ik ken de man ook niet.
Als hij alles in vertrouwelijkheid moet doen, ja... Maar goed, we hadden het over de exitregeling, die staat er ook gemeld. En er staat daar de directeur aansprakelijk stellen, et cetera. Dat mag voor aangenomen worden van finale kwijting. Er staat dus in dat rapport wat aanname is. We kennen de exitregeling niet. Hè? Ja, nee, maar we kennen de inhoud niet. Nee, prima. Maar dat kan de ding ook niet. Die zegt, ik neem aan dat. Hè? Aangenomen mag worden dat. Een finale kwijting in staat. Dat weten we dus niet. Dat zijn aannames. Wat mij meer interesseert is, en dat zou ook de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen moeten interesseren. De directeur kan dat niet het hoofd van zijn functie als LICO met zichzelf afsluiten. Wie heeft die exitregeling afgesloten?
Raad van Commissarissen. Staat er ook een stuk? Ik snap de vraag niet.
Ja, nou, de vraag is of de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd is.
Dat is de taak van de Raad van Commissarissen.
Nou, prima. Bevoegdheid. Daar leer ik wat bij. Voorzitter, ik ben door het rapport heen.
Dank u wel. Tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn dan weer hetzelfde cirkel de VVD?
Ik had nog even een vraagje over... die geheimhouding. Stelt u nou voor, er zijn strafbare feiten gepleegd.
Wat zegt u? Ik kan het niet verstaan.
Over die 20 jaar geheimhouding. Maar stel je voor, in een second opinion blijkt dan dadelijk dat er toch strafbare feiten gepleegd zijn. Geldt dan die 20 jaar geheimhouding nog? Of komt er dan een ontheffing of zoiets?
op het moment dat er strafbare feiten zouden zijn, dan wordt de zaak natuurlijk voorgelegd bij het officier van justitie. En het Openbaar Ministerie moet dan besluiten of ze er een zaak van maken. En daar wordt ook besloten hoe het zit met de geheimhouding. Want in principe zijn die gegevens dan openbaar. Maar het is aan het Openbaar Ministerie om verder te besluiten hoe ze daarmee omgaan. Dus dat, dan is het uit handen van de gemeente.
Partij van Arbeid. Lijst Borger.
Nog één vraag. Op pagina 14, de zesde alinea, staat Licom NV heeft vanaf dat moment niets meer met beide intratuinvestigingen te maken. Is dat dan ook echt een gesloten boek? Want die indruk krijg ik hier niet naar alle vraagstellingen.
Nee, er staat met de vestigingen afgezien van de verhuur.
Ja, dus de verhuur... Dat loopt
in zaken de aandelenoverdracht heeft Licom daar inhoudelijk nul meer te vertellen. Alleen moeten ze dat huurverhaal meenemen.
Maar zijn ze wel nog hoofdelijk verantwoordelijk voor die 1,5 miljoen?
Volgens mij is dat wel het geval, ja.
Ja.
Want die blijft, die loopt door.
Dat loopt ook nog door. Okay. Ja.
Dank u wel. Lijst Huisman Peters. De CDA-fractie. PAK-fractie. Lijst BBB Palmen. Oké, okay, dank u wel. Dan zijn wij zover door dit stuk heen. De vraag is of dit stuk Rijbes ter doorzending aan de raad. Bezijdens de commissie is daar geen bezwaar tegen. Het staat geagendeerd als B-stuk. Zijn er mensen, dat zal ook een B-stuk blijven of geen A-stuk? Nee, ja. B-stuk, bij deze dus agenda punt 21 afgehandeld.